Geachte familie, kinderen, aangetrouwde kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, verdere familieleden, leden van de kerkelijke gemeente, vrienden, belangstellenden. Wij zijn hier vanochtend in de Pnielkerk bij elkaar om deel te nemen aan de rouwsamenkomst voorafgaand aan de begrafenis van jullie lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Hendrika Wilhelmina Aletta Kok van Rennes. Voordat we ons gereed gaan maken om naar de begraafplaats aan de Munnikenweg te gaan, zal deze rouwsamenkomst geleid worden door haar zoon, de heer dominee R. Kok. Maar voordat hij de leiding van deze rouwdienst op zich zal nemen, zal er hier een dankwoord gesproken worden door meneer W. Kok.
Namens mijn broers en zussen mag ik een dankwoord uitspreken. Allereerst bedanken wij dokter Wolfswinkel voor de wijze waarop hij onze moeder gedurende de laatste fase van haar leven, in het bijzonder, heeft begeleid. Niets was hem te veel. Hartelijk dank. Evenzeer zijn wij het zorgteam van het Boveneind zeer erkentelijk voor de goede zorg. De begrafenisondernemer, koster en de organist willen wij ook trekken in ons dankwoord. Hartelijk dank. In onze dank willen wij ook trekken om vrienden, kennissen van moeder, voor de vele vormen van meeleven. En daarmee denken we ook aan de trouwe bezoeken van gemeenteleden en van kerkraadsleden van de Pnielkerk. Uiteraard willen we als kinderen onze familie bedanken voor alles wat u voor moeder heeft betekend. Met name ook wat betreft de laatste tijd. In bijzonder willen we Mieneke jou bedanken. Vanaf 2003 heb je onze ouders zeer veel bezocht. En na het overlijden van vader in 2006 heb je moeder zelfs iedere dag bezocht. Heel, heel hartelijk dank daarvoor. Onze grootste dank gaat uit naar de Heere. We ervaren het als een geweldige zegen dat we ouders hebben gehad die de Heere lief hadden. En we denken daarbij ook aan onze grootouders. Met name aan opa en oma van Rennes, die vele jaren bij ons inwoonden. Toen er 3 kinderen waren, zijn ze verhuisd naar de Zandstraat, omdat zij het toch wel wat te druk vonden. Maar na het 5e kind keerden ze weer terug. Ze hadden heimwee. Trouwens, als kinderen hebben we het nooit als een last ervaren dat zij bij ons inwoonden. Integendeel, ze hoorden er gewoon bij. En als we terugdenken aan onze jeugd, en in het bijzonder aan de betekenis van moeder daarin, dan valt dat te omschrijven hoe zij was met de woorden dienen en zelfopoffering. Dat betrof niet alleen het bijstaan van vader als het ging om zakelijke aangelegenheden, maar ook wat betreft het kerkelijke leven. Pa was veel weg voor vergaderingen en huizen zoeken, en noem maar op. En in met name de vakante tijd verbleven predikanten en professoren vaak bij ons thuis. Soms nodigen ze ook zichzelf uit. En erbij zeggend, als het even kan, die lekkere slagroompudding. Ons huis stond altijd open voor iedereen. Moeder was er voor mensen die eenzaam zijn, maar ook voor hen die in de ogen van anderen wat zonderling waren. Zondags was er vaak een hele club jongelui thuis. We hebben wat afgepraat en gezongen bij het orgel. Moeder, ze was er altijd voor ons als kinderen. Als je uit school kwam, dan was ze er. En dan kreeg je koffie en dan kon je je verhaal kwijt. En je kon over alles praten met moeder en vader. Over de meest intieme dingen. Ze was ook een lieve oma. Voor de kleinkinderen, niet waar? Ze las hen voor uit de kinderbijbel. Of over Jip en Jelleke. Ze paste op hen, indien nodig. Ze verrichtte naaiwerk, enzovoort, enzovoort. Ja, ze had het er best moeilijk mee. Dat ze last van haar handen kreeg en niet meer zoveel kon doen. Tot het laatst toe was moeder zorgzaam en belangstellend. Als moeder dit verhaal zou horen, zou ze me in de rede vallen en tegenspreken. Wie was zij dat dit allemaal over haar gezegd zou mogen worden? Voor ons is deze vraag belangrijk. Wie was de Heere voor haar? Ontegenzeggelijk zagen we in haar leven het genadewerk van de Heer. In haar leven openbaarde zich de vrucht van de geest. En dat is zo belangrijk, dat wij als kinderen, als kleinkinderen, achterkleinkinderen, als mensen zoals we hier zitten, veel ombidden om dat werk van de geest in ons hart te leven. En zo wil ik besluiten met een lied, een koraal uit de kantate Licht der Wereld. Een gebed is het. Laat mij een licht en geur voor u zijn. Flambeer mijn leven met uw geest. Laat die gezindheid steeds in mij zijn, die ook in Jezus is geweest. Laat mij zo leven tot uw eer. Een middel in uw hand zijn, Heer.
Laten wij gaan zingen uit Psalm 86, het derde vers, lievelingspsalm van moeder. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En wat er verder volgt in de versen 3 en 6 van Psalm 86. Laten wij bidden. Heere, geslachten komen en geslachten gaan. Maar u blijft dezelfde, van eeuwigheid en tot eeuwigheid. Een God die ons voorgeslacht droeg en die tot hiertoe met uw zorgende liefde nabij wilde zijn. O, wat een wonder dat er voor zulke mensen als wij zijn, die door onze zonde tegen u voor de dood hebben gezorgd, dat er voor zulke mensen nog troost is, unieke troost, naar lichaam en ziel, in leven en sterven. Het eigendom zijn van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Wat is het waar wat we zongen? Door goedheid aangedreven bent u mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. U gaf uw eigen zoon tot de verzoening van onze zonde. Wat was de prijs hoog, zijn kostbaar bloed. Wat was dat lijden zwaar. U wilt ons deelgeven aan die zaligheid door hem bereid. Door uw geest en woord. U dringt elke keer weer achter ons aan als uw woorden tot ons komen, om toch de toevlucht te nemen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan zijn we veilig. Te midden van welke gevaren en moeiten ook. O, geef dat we alle, wie we ook zijn, uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus nodig hebben als onze borg en zaligmaker. Dan is na de dood het leven ons bereid. Dan neemt u op in uw heerlijkheid. Ondanks het gemis, het verdriet vanwege het overlijden van moeder, mogen er zulke goede herinneringen zijn waarvoor we u hartelijk danken. Danken voor wat zij door uw genade mocht betekenen. Lieve, zorgzame, biddende moeder en oma, met een dienend leven door uw genade. Samen met vader mochten zij het leven met u ons niet alleen voorhouden, maar ook voorleven. Nee, de vorst der duisternis zat niet stil in het leven van moeder, maar kwam met zijn aanvechting en bestrijding. Maar door ongeloof, kleingeloof en zwak geloof heen mocht zij door uw genade toch weer rust vinden in u die het zegt: ik ben uw heil alleen. We denken ook aan de kleinkinderen, Paulien en Simon in Libanon, die hier niet kunnen zijn, maar meeluisteren. Wil hen met hun kinderen daar nabij zijn, sterken door uw kracht en zegen het werk van hulpverlening dat ze daar mogen doen. We bidden voor de tantes die nog in leven mogen zijn en ook hier nog aanwezig kunnen zijn. Tante Aag, tante Henny, tante Maatje. De gedachten zullen zich vermenigvuldigen vanwege lege plaatsen, korter of langere tijd geleden. Wees hen genadig, o God. Overeenkomstig uw goedertierenheid, want daar moeten we het van hebben, zeker ook bij het klimmen van de jaren. Uw goedheid gaat het al te boven, wil zo met ons zijn en geeft dat het woord dat in ons geplant wordt met zachtmoedigheid zullen ontvangen. Om Jezus wil. Amen. We lezen eerst een gedeelte uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 42, de eerste drie versen. Jesaja, terecht de evangelist van het Oude Testament genoemd, die mag in opdracht van de Heere de ballingen in Babel troosten. U kent het bekende hoofdstuk 40, troost, troost mijn volk. Hij mag troosten met de verzekering dat het einde van hun lijden nabij is en dat zij zullen mogen terugkeren naar hun land. En dan een gedeelte uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 21, de eerste vijf versen, waarin de ziener op Patmos, Johannes, tot troost van Gods kerk mag horen en zien dat de Heere alle dingen nieuw maakt. En de tranen worden afgewist en dat er geen zonde, nood en dood en dus ook geen begrafenis meer zijn zal. We zingen na de schriftlezing uit Psalm 147, het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Dus eerst Jesaja 42. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. Hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. Dan Openbaring 21. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Stilstaan bij de woorden uit Jesaja, hoofdstuk 42, vers 1a. Zie mijn knecht. En vers 3a. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Het hoofdstuk begint met een klein woordje. Zie. Komt dikwijls in de Bijbel voor. Een klein woordje, maar het wijst op een grote, op een uitermate belangrijke zaak. Ook onder deze omstandigheden. Wij zien wat voor ogen is. Wij zien ellende om ons heen. We hebben de dood voor ogen. We zien een kist, een lege plaats. We zien op onszelf. We zien op onze mogelijkheden of onmogelijkheden. Maar de Heere weet dat onze blikrichting moet veranderen. En daarom zegt Hij, zie. Dat is nodig voor het eerst in ons leven, maar ook telkens weer. Dat had ook moeder nodig. Ze hunkerde naar zekerheid, maar was bang dat ze zich iets zou toe-eigenen wat geen grond had. Bang dat zij zich zou bedriegen voor de eeuwigheid. En dat is ook vreselijk. Of zijn wij daar nooit bang voor? Dat kan. Als je denkt dat de dood een punt is, het absolute einde, over en uit. Of een vraagteken, we zullen wel zien. Of als we het natuurlijk vinden dat het allemaal goed komt omdat we naar de kerk gaan en omdat we ons toch christelijk gedragen. Maar als het nu eens anders is dan je dacht, wat dan? Riskeer je dan een eeuwige vergissing? O, laat het daar toch niet op aankomen. Doorgrond en ken mijn hart. Zie of er in mij een schadelijke weg is. Laat dat ons gebed toch zijn. Telkens ook weer. Niet, we zullen wel zien. Maar hier staat, zie. Nu, heden. Want de dag van onze dood is of de allerbeste dag, of de allerslechtste dag. Het is eeuwige zaligheid of eeuwige rampzaligheid. We moeten leren om onze dagen te tellen. Dat betekent niet dat je nagaat, nou, ik ben nog jong en ik heb nog zoveel jaar wellicht. Nee, tellen betekent wegen. Dit kan onze laatste dag zijn. En de Heere zegt nog, wend u naar mij toe. Word behouden. O, wat kunnen we met ons ongeloof en met klein geloof en met onze ja-maars en waaroms het zicht daarop in de weg staan. Dat kan het donker zijn in een mensenleven. Nee, we hebben het al gehoord. Het was niet onduidelijk waar moeders hart naar uitging, naar de Heere. En dat heeft ze toen ze lichamelijk bijna geen kant meer op kon. En dat was verschillende jaren. Wat heeft ze preken beluisterd via de iPad. En altijd zei ze, eerst luister ik naar de diensten van mijn eigen gemeente. Maar daarnaast surfde ze door de week, zolang het nog kon, over het digitale kerkenpad. Met honger en dorst naar de gerechtigheid. En toch twijfelde ze dikwijls. Niet zozeer aan de Heere, al kwamen er meermalen waaroms als zij zich zorgen maakte over moeite en ziekten in de familiekring of over de verschrikkelijke toestanden in de wereld om haar heen. Maar toch moest ze telkens weer erkennen, de Heere is goed. Ze twijfelde het meest aan zichzelf. En dat had enerzijds zeker ook met haar karakter te maken, net als bij haar vader, opa van Renes. Maar vooral het besef dat ze zondaar was. Dat ze de Heere verdriet deed. Dat drukte haar neer. En ze twijfelde of de Heere haar wel genadig zou kunnen zijn. Wat moet de Heere nou met zulke mensen? Mensen die tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed zijn. Nou, dat heeft hij gezegd, we hebben het gelezen. Zie mijn knecht. Wie wordt er hier bedoeld? Wordt soms gedacht aan Kores of Cyrus, die door de Heer als een instrument gebruikt werd om het volk Israël terug te laten keren naar Canaan. Maar wat over deze knecht gezegd wordt, dat reikt ver boven gewone mensen uit. In Mattheüs 12 citeert de Heer Jezus deze verzen met betrekking tot zichzelf. Dit gedeelte, dat is het eerste van de zogenaamde Ebed Yahweh liederen, profetieën over de leidende knecht des Heren, die rechtstreeks messiaans zijn en in de Heer Jezus Christus werden vervuld. Jesaja 53, dat is wel het meest bekende. Denk ook aan de geschiedenis van Filippus en de Moorman. Als die moorman daar leest uit de rol van Jesaja, hoofdstuk 53, over dat lam, als een lam is hij ter slachting geleid. Dan staat er ook dat Filippus uitgaande van dat schriftwoord hem Jezus verkondigde. Zie mijn knecht. Hij die kwam om de wil van de Vader te doen. God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Opdat zondaren door hem behouden zouden worden. En van hem wordt gezegd. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Een dominee, Smijtegeld, die heeft eens 145 preken over deze tekst gehouden. Althans, vanuit Matteüs 12. 145 preken. Het is te begrijpen. Je kunt er veel meer over houden. Tenminste, niet over dat gekrookte, geknakte riet. En niet over die rokende vlaswiek, die uitdovende vlaspit. Nee, dat stelt niets voor. Helemaal niets. Zeg nu zelf. En dat weten de kinderen, de jongeren ook heel goed. Je ziet het wel eens, die rietstengels in een tuin. Prachtig. Vier staan ze overeind. Mooie pluim. Maar als dat riet knakt, als die steel breekt, dan stelt het niets meer voor. Dan snij je dat af en dan doe je dat weg. En zo is het ook met zo'n uitdovende vlaspit, een soort lont van in elkaar gedraaid vlas, gelegd in een tuitje van een oliekruikje toen. Als die pit gaat walmen, en dat weten we ook al van een kaars, dan doe je hem gauw uit. Dat stinkt. En daarom, nee, niet meer preken over dat geknakte riet en die walmende vlaspit, maar wel over hem, die daar nou naar omziet. Die zich daarover ontfermt, die het kan en wil gebruiken, die het herstelt, die het doet groeien en bloeien tot zijn eer, die het licht laat geven. Een geknakt riet, een uitdovende vlaspit. In eerste instantie wordt hiermee het volk Israël bedoeld dat door eigen schuld in de ballingschap verkeert. Gebroken, het is donker. Ze denken dat de Heere niet meer naar hen zal omzien. De Heere heeft ons verlaten, vergeten. Maar is het ook niet het beeld van ons mensen, van nature, eens ongebroken, krachtig riet, geschapen, zoals de Bijbel zegt, ook naar het beeld van God in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar nu door de zonde geknakt, onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Eerst een helder schijnend licht en nu een mens die een walm verspreidt van ongerechtigheid. Hebben we het al ingezien, ontdekt, erkend voor het aangezicht van de Heere. Vind jij hier nou je beeld in getekend? Wie zijn wij in onze zonde en ellende voor God? Of staan we nog overeind? Niet verbroken. Geen zondaar voor hem geworden. Al spreekt je geweten wel eens en al buig je je knieën misschien wel eens onder roepstemmen van de Heere. En als je weer bij bepaald wordt, zoals in een bijeenkomst als deze. Het komt erop aan dat we onszelf leren kennen als zo'n waardeloos geknakt riet, als zo'n stinkende vlaspit, het gedoofd zijn nabij. Je hoort het in de psalmen, zo gij in het recht wilt treden, Heere, wie zal bestaan? Maar ook dat andere, zoals David dat verwoordde, beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, om het aan hem te belijden, tot hem te vluchten. Als u nou zegt, ja, nee, zo zie ik dat niet of zo beleef ik dat niet. Of misschien zegt u, ja, dat zou ik nou willen kennen. Weet u dat daar een belofte voor is in de Bijbel? De Heere zegt, ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Hebt u wel eens op die belofte gepleit? De Heere wil het doen. Dat we het gaan inzien met de bedoeling niet dat we neerslachtig zouden worden enzovoort. Maar dat we tot hem zouden vluchten. Een God van menigerlei genade. Maar wie kan nou de breuk van dat geknakte riet helen en die walmende vlaspit licht schenken? Wie zou daar nog naar willen omzien? Wij niet. Maar één wel, Zie mijn knecht, zegt de Heer, Gods eigen Zoon, onze Heer Jezus Christus, die daarvoor nou juist naar deze wereld is gekomen. Die daarvoor juist de straf die wij dubbel en dwars verdiend hebben, heeft willen overnemen. Jesaja 53 zegt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen, zegt Jesaja, op hem doen aankomen, plaatsvervangend, als borg. En met alle liefde, onbegrijpelijke liefde, bevrijdende liefde. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is het dan uw kant, jouw kant? Alles onmogelijk geworden. Zie mijn knecht. Jezus zelf zei, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Wat een wonder van genade. Hij zal ze niet verbreken, maar helen. Want dat is de bedoeling. Wie mij veracht. God wou mij niet verachten, zingt een dichter. Maar wat kan ook na ontvangen genade het geloof door allerlei oorzaken ingezonken zijn? Je vraagt je af, wat komt er in mijn leven terecht van de roeping om een licht te zijn voor mijn omgeving? Een helder brandende vlaspit. Je weet het, het moest zo anders zijn. Dat was ook moeders moeite als ze zag op zichzelf. Meer nog, het was haar tot verdriet. Het drukte haar neer. Ze kende gelukkig ook andere momenten. Ik herinner me nog goed, toen ik heel jong was, dat zij voor het eerst naar het avondmaal ging in de oude Penielkerk. De Heere werd haar te sterk. Ze moest wel, gedreven door de macht van zijn liefde. Dat was onder die woorden van Psalm 25. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde van mijn jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mij naar uw goedertierenheid, om uw goedheid, o Heere. Toen vluchtte ze tot Jezus, om het met de woorden van McShane te zeggen. Ik denk ook aan die keer dat ze bij het wegvallen van familieleden en bekenden hou vast mocht vinden in Micha 7, maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. En zei ze, er staat bij, en mijn God zal mij horen. Ze had verwachting van de Heere. Ik zou meer momenten kunnen noemen waarop het licht doorbrak. Het vlamde wel eens op, maar het zonk ook zo weer weg. Wie weet daar nou raad voor? Ik zal raad geven, zegt de Heere, ook hier. Zie mijn knecht. En hij weet er niet alleen raad voor, maar hij weet er ook raad mee. Helen zal hij, versterken. Hij zal ze niet uitblussen, maar juist aanblazen door de olie van de geest, zodat de lampen gaan branden. Hij buigt zich eroverheen om het weer nieuw leven in te blazen. De kanttekenaren die zeggen, hij zal geduld hebben met zwakheden van arme zondaren. Hij zal hun verslagen gewetens verkwikken. Hij zal ze vertroosten door de belofte van vergeving van hun zonden. En dan verwijzen ze naar Psalm 34, onder andere. De Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. En Matthäus 11, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Of zoals de Heere het zegt, ook de profetieën van Jesaja. Vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ondersteun ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Hij geeft de moeder kracht. Dan kunnen ze weer verder. Dan krijgen ze weer vertrouwen op hem. Denk eens aan Petrus. Bitter wenend ging hij naar buiten, naar die verloochening. Maar de Heere zocht hem op, sprak met hem. Denk eens aan Maria Magdalena bij het graf. Ze hebben hun Heere weggenomen. Maria, klonk het. En wat gaf het haar gewenste zielenvreugd. De Emmausgangers. Wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar werd hun hart niet brandende in hen toen hij met hen sprak? Denk eens aan Thomas, als ik in zijn handen niet zie het litteken van de spijkers. Ik zal niet geloven. Thomas, zie. Allemaal mensen met een kwijnend leven, gezelschap, waar ook moeder dikwijls in verkeerde. Maar toch, zocht hij ze niet op, versterkte hij ze niet met kracht in hun ziel, kwamen er geen brandende harten, uitdovende pitten werden weer aangeblazen. Zie, mijn knecht, hij is in alle dingen verzocht geweest. De hoge priester die medelijden met ons kan hebben, hij gooit je niet met al je getop en gezucht weg. Hij blaast de lamp van het geloof niet uit, nee, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Hoe is het nu? Proberen we nog zelf misschien de breuk te helen en die rokende vlaswiek weer aan te blazen? Je overeind te krijgen met iets van jezelf en je zo overeind te houden? Houd ermee op. Zie mijn knecht. Het gaat om de juiste blikrichting. Geknakte rieten. Uitdovende vlaspitten. Mogen bij hem schuilen. En op hem hopen. Zie. De Heere stelt hem als het ware aan ons voor. Hij prijst hem aan. Zie mijn knecht. Er staat zelfs in wie mijn ziel een welbehagen heeft. In ons kan God geen behagen meer hebben. Maar in hem wel. En alleen om en in hem kan en wil God zondaren verlossen. Uit louter genade. En deze knecht van de Heere is voor zijn taak ten volle berekend. Want er staat ook in dit gedeelte: ik heb mijn geest op hem gelegd. En die geest is zo machtig dat hij de sterkste tegenstand kan overwinnen en het meest verduisterde verstand kan verlichten. Is dat geen heerlijke boodschap voor ellendigen die geen hoop, geen verwachting van zichzelf hebben, die zich in hun geweten moeten veroordelen? Wat zegt de bruidegom in het Hooglied tegen de bruid die zich niet durfde te vertonen? Toon mij uw gedaante. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen. Hier hebt u nu een vaste, zekere belofte dat de heiland zulke ellendigen en onwaardigen niet verstoot, maar hen geeft wat ze nodig hebben. Daar mag je nou de vinger bij leggen. En ook telkens weer, biddend, pleitend, Heere, zie op mij, in gunst van boven. Je mag van hem hoge verwachtingen hebben. 3 keer is hij, onze Heer Jezus Christus, deze knecht des Heren, met riet in aanraking gekomen. Ze hebben hem een rietstaf in de hand geduwd. Een spotkoning van hem gemaakt. Ze hebben met een riet hem op het hoofd geslagen. Met een riet hem te drinken gegeven aan het kruis. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Van hem staat er ook dat hij het recht zelfs naar de heidenvolken zal doen uitgaan. Hij heeft gerechtigheid aangebracht. Dat wil zeggen betaling van schuld en verzoening van de zonde. Door het plaatsvervangende offer dat hij gebracht heeft. Sion zal door recht verlost worden. Niet door eigen gerechtigheid van ons mensen, maar door de borggerechtigheid van deze knecht van de Heere. En op grond van zijn werk mogen we zelfs nieuwe hemelen en een nieuwe aarde verwachten, waarop gerechtigheid woont. En dat laat hij nog steeds verkondigen. Er is voor u, voor jou, wie we ook zijn hier, verzoening in zijn bloed. Al waren ze zo rood als karmozijn, al waren die zonden als scharlaken. Denk aan die zondares aan de voeten van de Heer Jezus. Geen lichtend voorbeeld voor anderen. Een walmende vlaspit. Maar hij bluste haar niet uit. De moordenaar aan het kruis. Je zou zeggen, met zo'n man kon Jezus toch niet bij de Vader aankomen. Maar Jezus zegt, heden met mij in het paradijs. Ja, dan gaat een gebogen hoofd omhoog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dan gaat het licht branden, zeker. Het hoofd kan wel weer eens knakken, de rook kan wel eens de overhand krijgen weer. Maar onomstotelijk vast blijft deze waarheid staan. Hij laat niet in die kwijnende toestand. Hij versterkt wat hij heeft gewerkt. Het woord vindt door de geest weer klank in je leven. En dan krijg je verwachting. Door de geest worden we dan naar zijn beeld vernieuwd. En wat gebeurt er dan? Dan krijg je oog voor het zwakke, voor het geringe. Dat zagen we ook bij moeder. Dan wordt je leven een dienend leven, zoals van hem. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Toen koning Lodewijk de 16e van Frankrijk in het huwelijk trad, werd uitdrukkelijk bepaald dat langs de weg waar de bruidstoet langskwam, het arme, het gebrekkige, het ongelukkige moest worden geweerd. Geen oog voor de ongelukkigen van het land. Alleen maar eer, statie. En de Heer zegt, zie mijn knecht, de koning der koningen. Al het arme, ellendige, ongelukkige, minderwaardige, voorop. Nooddruftigen zal hij verschonen, sparen. Ja, je bent voor de Heere niet te min. Je bent voor de Heere niet te gering, niet te zondig. Je mag tot hem de toevlucht nemen. Hij weet raad. Onze God ontfermt zich op het gebed. Nee, boven de gebrokenheid komen we hier nooit ten volle uit. Maar hoe donker het hier ook voor die gekrookte rieten vaak wezen mag, eenmaal zal aan die gebrokenheid, aan al die rook een einde komen, want Gods goedheid zal hun druk eens verwisselen in geluk. Denk aan Openbaring 21. Ook daar een paar keer dat woordje, zie, zie, ik maak alle dingen nieuw. God zal alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn. En God zal zelf bij hen en hun God zijn. Nooit meer zondigen. Altijd bij de Heere zijn. Misschien denkt u, wij hebben elkaar nog. Fijn, dank er de Heere voor. Maar het is niet genoeg. Zie mijn knecht. Zie niet op die kist, op hen die heen gingen. De Heer wil ons oog richten op iemand die zo goed is, dat hij de treurende van Sion zal geven, sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Zie mijn knecht, kinderen, jullie, kleinkinderen ook, achterkleinkinderen. We hebben een biddende moeder en oma gehad. Ze is hier niet meer. Maar hij, van wie we heil mogen verwachten, is er wel. De hoorder van de gebeden. We kennen dat, die tekst toch wel, hè? Die telkens weer aan de wand kwam te hangen in ons gezin in het huis. Elke keer ook als we verhuizen ging het mee. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De hoorder der gebeden die tegen het nageslacht niet gezegd heeft, zoek mij tevergeefs. Hebben we hem al gezien. Hem nodig. Dan kun je verder. Naar het graf, naar de rechterstoel, naar het vaderhuis. Wij gaan zo naar het graf. Het is waar. In het stille graf zingt niemands Heere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Maar dat is niet het enige en het laatste wat gezegd wordt. Als we hier door Gods genade met mond en hart zijn naam verhoogd hebben en zijn eer, dan mag je eeuwig zingen van Gods goede tierenheid en dan volmaakt. En straks bij de opstanding, met hart en stem zingen die nooit volprezen naam van hem, de borg en zaligmaker Jezus Christus, die zich voor mij in het gericht gesteld heeft. Moeder had graag de regie in handen. Denk aan die schakelaar om de lampen aan te doen in de kamer. Klik aan, klik uit. Bijna tot het laatst toe hield ze die schakelaar vast. En toen moest ze hem uit handen geven. Maar het licht bleef branden. Ja. Dat is van hogerhand. Het licht der wereld. Gekomen om de schaduwen te beschijnen. Ook de zwarte schaduw van de dood. Om de zonde te laten verdwijnen. En van die Heere mogen we nou alle heil en zaligheid verwachten. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden. Zelfs niet in de dood. Want er is een plaats waarvan staat in de schrift, aldaar zal geen nacht zijn. De Heere zelf verlicht hen. Het lam is hun kaars. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Laten we dat zingen. 84 vers 6. Laten we bidden en danken. We danken u, Heere, voor dit moment rond uw woord. Het zijn de woorden van eeuwig leven. Geef dat we ze meenemen, bewaren in ons hart en ze overleggen. Laat het uitdrijven tot u, om dat ene dat nodig is in ons leven te ontvangen, als u nog niet kennen. En laat het verdieping mogen geven bij hen die uw naam ootmoedig vrezen. Ga met ons mee naar de begraafplaats. Geef dat we over dood en graf zullen mogen heen zien op u die de overste leidsman bent en de voleinder van het geloof. Laat alles ordelijk mogen verlopen. Vergeef genadig onze zonden en bewaar ons voor de zonden. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen, want het wordt nu omgekeerd op verzoek van de begrafenisondernemer. Dus niet eerst de mededelingen, maar nu eerst zingen de grote bruiloft. En daarna zal de begrafenisondernemer het woord krijgen.
Laat ze gaan. Vooraf enkele mededelingen. Uw moeder, oma, zal zo direct de kerk uitbegeleid worden door 6 van haar kleindochters. De kinderen en aangetrouwde kinderen zullen daar direct achter aansluiten en zij zullen met elkaar in de hal van de kerk de wacht betrekken bij moeder en oma. Alle anderen wachten hier dan nog even in de kerk. Na het uitdragen zullen we u uitnodigen om het kerkgebouw met elkaar te verlaten, dus ook de andere kleinkinderen, alle belangstellenden. U kunt op eigen gelegenheid naar de begraafplaats aan de Munnikenweg gaan. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats van de begraafplaats en dan bij de ingang van de begraafplaats kunt u met elkaar rustig wachten totdat wij aankomen met de rouwstoet. We willen u vast vragen om straks op de begraafplaats in goede volgorde aan te sluiten. Dus achter de kinderen, eerst de familie die er in de zaal ook bij was, dan de klein- en achterkleinkinderen, kerkenraad, verdere familie en belangstellenden. En we willen u vragen om straks op de begraafplaats de gang naar het graf in stilte te maken. Tijdens het uitdragen gaan we luisteren naar het uitleidend orgelspel en ik wil de draagsters Annemarie, Jiske, Hanneke, Dieneke, Hadassa en Henrike vragen om bij oma te gaan staan en alle anderen wil ik vragen voor zover dat voor u mogelijk is van uw zitplaatsen op te staan.